Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 4. Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden. Want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Vader, wij bidden u dat als we een moment nadenken en luisteren naar uw woord, dat u ons wil helpen om het te verstaan en dat u een werk doet van grote waarde, van eeuwigheidswaarde in onze harten. Tot uw eer en tot uw glorie en uitgenade, om Jezus wil. Amen. Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn. Daar gaan we het over hebben met elkaar. Prachtige tekst waarin zoveel zuivere dingen worden gemeld eigenlijk over ons geloof. En het is zo belangrijk dat wij echt diep leren luisteren naar de schrift. En ik zal u daar ook iets van vertellen over Abel, wat Abel deed en wat Kaïn deed. En we gaan de tekst wat volgen, zodat u het nooit meer zal vergeten. Door het geloof. We hebben de vorige keer gezien, een paar weken geleden, toen ik een introductie gaf over hoofdstuk 11, dat het hier gaat om het geloof dat eigenlijk gebaseerd is op het geloof. Je hebt zaligmakend geloof, geloof waardoor je behouden wordt, en je hebt geloof waardoor je in Gods wegen wandelt en grote daden voor God wil doen. En hoofdstuk 11 van deze prachtige brief is eigenlijk een brief waarin de daden vanuit het geloof worden besproken. En dan staat hier dat Abel Gode een beter offer gebracht heeft dan Kaïn. Nog even over dat geloof, en dat is heel belangrijk. Geloof heeft drie belangrijke aspecten in zich. Ten eerste zegt geloof iets over de mens. En het zegt iets over dat de mens verloren is. De mens in zonde gevallen is. Dat de mens redding nodig heeft. En als je dat niet gelooft, dan kan je niet behouden worden. Dit is dus de basis voor je behoud. Dat je gelooft wat er staat in Genesis 3. Dat je verloren bent, dat er een zondeval is gekomen en dat er scheiding is tussen God en de mens. En dat betekent dus dat je houding naar God een houding is van nederigheid. Een houding is van afhankelijkheid. Een houding is van genade willen ontvangen. En niet een trotse houding zoals Kaïn had. Kaïn was trots en die wilde niet luisteren naar God. Nou, tweede aspect is dat je een inzicht krijgt in wie God is. Dat God heilig is. En dat God nooit jou kan zegenen zonder dat zijn heiligheid echt rechtvaardig, gerechtvaardigd wordt. Dus God kan niet van karakter veranderen. God kan niet veranderen en te zeggen, ik zie de dingen wel door de vingers. Dat gaat niet. Want als God dat zou doen, dan raakt dat zijn karakter. Dan betekent dat dat hij een compromis sluit. Betekent dat dat alles verloren is. Dus God is heilig, apart, totaal apart. Heilig betekent apart. Maar ook heilig zonder enig kwaad. En God is dus eigenlijk een God die enorm verlangt om de mens te zegenen, maar het eigenlijk niet kan vanuit zijn karakter. En daarom, en dat is dan het derde van ons geloof, heeft God op een unieke wijze een uitweg gevonden. Niet door de dingen door de vingers te zien, niet door te zeggen ik vergeef je wel, maar door alles wat misgegaan is, alle zonden die gedaan zijn door de mensheid, in zichzelf op te nemen, in de Heer Jezus Christus, en aan het kruis te sterven in onze plaats. Nou, dat is uniek, dat is, geen enkele godsdienst heeft dat. Alle godsdiensten die vragen of je je best wil doen, die offeren om God tevreden te stellen. Die offeren een kip of een koe of een varken naar gelang de zwaarte van de zonde. En om dan God te overreden om maar goedgezind te zijn. Maar God is goedgezind. God is niet een God die wacht op ons. God neemt zelf initiatief en gaf zijn zoon. Zo, dat geloof, dat kende Abel ook al. Niet in die woorden zoals ik dat uitleg. Maar ik zal u aantonen dat Abel toch al een inzicht had in deze indrukwekkende dingen. En er staat er door het geloof. Dit is de basishouding. Deze drie dingen. Wie is de mens? Wie is God? En dan die overgave aan God. Ik vertrouw mij toe aan uw heiligheid. En ik aanvaar het offer van Jezus. En dat betekent dat er een intense nederigheid in je leven komt. Omdat je weet dat je alles uit genade ontvangt. En nu staat er dat Abel Gode een beter offer gebracht heeft. Nou, laat ons eerst kijken naar een offer. Offer betekent dat vraagt iets van je. Dus als je nou christen geworden bent, als je dat geloof ontvangen hebt, waardoor je eeuwig leven ontvangen hebt, begint het leven waar God offers vraagt. God vraagt dus offers aan ons. De Heer Jezus bracht het offer waardoor wij eeuwig behouden worden. Maar wanneer we dan die eeuwigheid ontvangen hebben in ons leven, dan vraagt God van ons offers. Hij vraagt offers. En een offer betekent altijd dat je iets geeft, dat het inspanning kost, dat het zorgen kost. Dat betekent een stap in geloof. En dat betekent dus eigenlijk dat je iets doet wat je uit je eigen leven, zonder dat je verzoend bent, nooit zal doen. Offers brengen. Nou, dat is dus onze positie. U en ik. Wij horen offers te brengen. Nou, offers te brengen is niet dat je wel eens iets geeft, dat je je kleren, dat is ook heel goed trouwens hoor, hè, want ik draag ze ook, als we kleren krijgen, vinden we altijd fijn, maar als er kleren zijn en je vindt ze niet meer mooi, je geeft ze aan een ander, dat is geen offer. Een offer betekent dat het je iets kost. Toen David een offer moest brengen bij de Heere God, toen kreeg hij een groot stuk terrein gratis van Ornan. En toen David zei, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet hebben dat je het gratis geeft. Ik wil ervoor betalen, want ik wil een offer brengen. Nou, dit moet dus een groot verlangen in ons leven zijn, als wij christen zijn, en als wij een plaats willen hebben in Hebreeën hoofdstuk 11, dat ons leven gekenmerkt door offers te brengen. Offers te brengen betekent dus dat je bijvoorbeeld je tijd hebt ingedeeld en er komt iets binnen wat God je vraagt en je agenda pakt, het doorstreept en Gods prioriteit daarin zet. Dat is een offer. Betekent dus echt dat je iets wat je graag wil en er komt God met zijn woord naar je toe en die zegt ik wil toch dat je iets anders doet, dat je dat andere doet. In het Nieuwe Testament zijn er drie offers. Eerste offer lezen we in Hebreeën hoofdstuk 12. Dat redelijke eredienst is dat wij ons leven als een gode welgevallig offer brengen. Dat is dus heel ons leven. Dat is onze redelijke eredienst. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij Gods wil moogt leren kennen. Dus wanneer wij offeren, een levend offer, dat is erg lastig. Wanneer wij een schaap offeren, nou dat doen wij niet natuurlijk, maar vroeger deed men dat, een schaap offeren, doodde men het en werd dat op het altaar gelegd. Maar God vraagt niet van ons dat wij eerst sterven voordat we een offer brengen. Maar dat wij een levend offer brengen, een levend schaap op het altaar leggen, dat is een hele moeilijke zaak. Die moet gebonden zijn, want anders springt er dat af. Dus ons leven, als wij offers brengen, moet gebonden zijn. Gebonden door de geest. Zoals Paulus dat zo prachtig zegt in Handelingen hoofdstuk 20. Dan zegt hij, ik ben gebonden door de geest. En ik ga op weg naar Jeruzalem. En ik weet dat daar mij zware verdrukkingen te wachten staan. Maar ik ben gebonden door de geest. Ik kan niet anders. Er zijn mensen die gebonden zijn door de alcohol. Kunnen niet anders. Er zijn mensen die gebonden zijn door drugs. Kunnen niet anders. Anderen zijn gebonden door seks. Kunnen niet anders. Anderen zijn gebonden door de rock'n'roll. Dan zit er nog muziek bij. Kunnen niet anders. Maar wij zijn gebonden door de geest. En daarom brengen wij offers. Het eerste offer is dus een totaal offer. Zoals Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 ons dat leert. Nou, het tweede offer wat de Bijbel leert, in Filippenzen 4, daar staat er, dat is ons geld. Dat is een Gode welgevallig offer. Wanneer u geconfronteerd wordt met moeilijkheden bij uw buren of bij anderen, en u hebt dat overdacht en u hebt voor gebeden, vraagt God van je, allee, grijp eens je portemonnee en geef eens wat. Als je geconfronteerd wordt met noden van zendelingen, of noden van wat er ook is, dan kan je je geld geven. Dat is een geweldige zegen. Geven maakt rijk. Een van de grootste zegeningen in je leven is wanneer je als christen leert te geven. Te geven. Dat je nadenkt en je rekening bekijkt en je zegt, wat kan ik geven? Dan is de vreugde naar de bank te gaan en dan te geven. Dat is een van de grote noden van België. Het werk des Heren kan niet voortgaan, omdat er te weinig gegeven wordt. Er kunnen mensen niet werken, die heel begaafd zijn, omdat ze niet gefinancierd kunnen worden. Dat is altijd weer een groot probleem. Dat is het tweede offer dat wij moeten brengen. En daar moet je voor bidden. Wat kan ik geven voor de noden in de wereld? Wat kan ik geven voor de noden van Gods koninkrijk, voor zendelingen? Wat kan ik geven voor de gemeente? Nou, een derde belangrijke offer, dat vinden we in Hebreeën 13. In hoofdstuk 13 vers 15, laten wij dan door hem Goden voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen. Lofoffer. Dat is dus ook een offer. Zeggen in de gemeente dat je van God houdt. Bijvoorbeeld als dat hier gevraagd wordt, dan ontdek je, dat is een offer. We blijven allemaal stilzitten. Niemand brengt dat offer. We moeten dat offer brengen. En dan moet je zeggen, wel, ik wil dat niet, maar ik doe dat. Dat is een offer. Ik doe iets wat ik natuurlijk van nature nooit zou doen. Als je thuis bent en je gaat eten en je bent vader of je bent moeder of je hebt kinderen, dat je als vader daarin leiding neemt en dat je voordat je met de maaltijd begint eerst in gebed gaat. Misschien vind je dat moeilijk. En dan bid je en dan bid je voor de dag. 'S morgens dank je dat je allemaal weer een prachtige nacht hebt gehad. En je draagt de kinderen aan God op voor de nieuwe dag. En je dankt voor het eten. Dat is een offer. En dan kan je met elkaar zingen in huis. Dat is een offer. Dat doe je van nature niet. Maar een lofoffer. De vrucht van onze lippen. Hardop bidden. Voor sommigen is dat moeilijk. En daar hebben we diep respect voor. We zullen nooit dwingen. Maar weet u, het is een offer. Het is iets waarvan je zegt, ik moet dat leren. En dat is niet iets wat je zegt, nou, ik kan dat, dan kom je aanwaaien. Het is een offer brengen. Een offer brengen. Iets wat je niet kan, geeft God je, wanneer je in dat geloof gaat staan, je de kracht om dat te doen. En zo komt er in onze huizen gebed. Gebed voor de noden. Je kijkt naar het nieuws en dan kan je mopperen. Of je kan gaan bidden. Voor alles wat er gebeurt in Irak. Met de vreselijke dingen die we zien. En waarvan iedereen maar denkt dat we dat moeten zien. Maar waar we diep gechoqueerd raken. En het offer brengen. Hij heeft een offer gebracht. Abel. Maar nu staat hier dat hij een beter offer gebracht heeft dan Kain. Kain heeft ook een offer gebracht. Maar Abel was beter. Nou, dat is natuurlijk niet fijn. Want dan zitten we weer in die competitie. Maar laat mij uitleggen wat de Bijbel bedoelt. De Bijbel bedoelt niet dat je nu aan de gang moet gaan. En dat je nu volgende week wie het hardste schreeuwt, die heeft een beter offer. Wie het meest gehoord wordt, heeft een beter offer. Het gaat niet om punten. Het gaat om de intentie. Het gaat om het diepe in je hart. En dat heeft God gezien. Nou, als we naar Genesis 4 gaan, waarin die geschiedenis van Kain en Abel worden verteld, zien we dat ook. Er zijn twee belangrijke dingen daar waar we uit leren dat Abel beter offer bracht dan Kain. En wat was er dan? Er staat in hoofdstuk 4 van Genesis, vers 3. Na verloop van tijd, nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. Nou, twee belangrijke dingen. We zien dus dat Abel een offer bracht van schapen. En we zien dat Kain een offer bracht van het land. Abel bracht een bloedig offer. Kain bracht een onbloedig offer. Nou, wist Abel dat al? Ja, als we in Genesis 3 lezen, dan weten we dat Adam en Eva zondigden. En toen ze gezondigd hadden, ontdekten ze dat ze naakt waren. En ze kregen schaamte over zich. Ze kregen ook angst over zich. Ze vreesden God. Want het geluid van God was in de hof. En ze werden angstig. Ze konden God niet meer ontmoeten. En wat deden ze? Er staat in de Bijbel, toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborg de mens en zijn vrouw zich voor de Heere, tussen het geboomte in het hof. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat ze naakt waren. Zij hechtte vijgenbladeren aan een en maakte zich schorten. En dat is de mens. Dat is het grote verschil tussen christendom en alle andere godsdiensten. Andere godsdiensten doen wat Adam en Eva doen. Zichzelf schorten maken. Zelf de nood bedekken. Zelf oplossingen zoeken. Zelf de natuur gebruiken om de naaktheid te bedekken. En zij maakten zich schorten. Nou, en zo ontmoetten ze de Heere God. En terwijl ze dat gedaan hadden, waren ze niet verzoend. Hadden ze geen vreugde om God te ontmoeten. Er staat dan dat ze zich verbergen tussen het geboomte. En dat God... En de Heere God riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? Waar ben je? Ze waren verborgen. Ze scholen weg van God. Misschien bent u wel zo iemand die altijd je verschuilt voor God. En die denkt dat God je innerlijk niet kent. Nou, Abel heeft dat doorzien. Die heeft daarvan geleerd. Die heeft geleerd van Adam en Eva dat hij geen schorten moet maken. Want dat dat niet helpt. En dan blijf je angstig. Dan blijf je in nood zitten. En dan staat er in vers 21 van Genesis 3. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee. En wat doet God? God neemt die eigen gemaakte schorten af. Hij pakt dieren, die slacht hij. En de vellen, daar kleedt hij de mens mee. Er vloeit dus bloed. In Genesis 3 reeds. En Abel heeft dat gezien. Nou, geloofsleven, dat groeit, luistert nauwkeurig naar de Bijbel. Luistert niet naar grote lijnen. Zegt niet, het zal zo wel zijn. Die zoekt, zoals het staat, wat we gelezen hebben in Hebreeën hoofdstuk 11, dat God een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dat betekent dus dat je een offer brengt ook in de week, door je favoriete tv-programma te laten zitten en te gaan zoeken in de schriften. En dan ga je groeien. Abel deed dat. Abel heeft gedacht, waarom heeft God nu die schorten van mijn vader en moeder niet aanvaard? Waarom had dat nu geen enkel effect? En hij heeft erover nagedacht. En waarom werden ze wel bekleed met de klederen des heils toen ze de schorten van God kregen. En heeft ontdekt, dat komt door het bloed. Dat komt door het slachten van het dier. Er moet bloed vloeien. God wil dat de zonde verzoend raken. En het loon van de zonde is de dood. Er moet dood zijn. Er moet gedood worden. Want de scheiding tussen God en mens is de dood. Nou, Abel kende dat. Kain kende dat niet. Kain was een man die bracht een offer uit gewoonte. Uit traditie. Omdat zijn broer het deed. En keek naar zijn broer. En hij dacht, ja, maar dat is mij te ingewikkeld. Ik neem gewoon iets van het fruit. Ik neem een aardappel. Ik neem een peer. Ik neem een wortel, ik weet niet wat hij nam, en ik geef het aan God. En dat is de eerste. Nou, Abel was hierin dieper en meer fundamenteel dan Kain. Maar er was nog iets. In Genesis 4, moet je opletten, wordt er eigenlijk maar één tekst gesproken over Abel. En de hele het hoofdstuk gaat over Kain. God heeft onvoorstelbaar veel bewogenheid voor Kain. Voor Abel. Eigenlijk komen we geen enkele gedachte tegen dat God zich over Abel ontfermt. Maar dat doet God wel. Want Abel kent de verzoening met God. Maar Kain is Gods grote zorg. God besteedt alle aandacht aan Kain. Gaat hem vragen stellen. En wat blijkt? Dat Kain zijn hart helemaal niet mee is met de dingen van God. Kain is gewoon boos. En als God dan vraagt Kain, waarom ben je boos? Antwoordt hij niet. Dan zegt hij, heb je niks mee te maken. Dus Kain kende dat geloof niet. Kain was een hoogmoedig man. Kain zei, hier sta ik, heb ik gedaan. Ik ben een bekwaam man en ik heb dat gepresteerd. Tegenwoordig zeggen ze dat iemand de kanker overwint en een fietser wordt. Ja, maar kanker overwin je niet. Je wordt genezen. Dat schenkt God je. Daar moet je nederig voor zijn. Niet de dingen overwinnen. Niet wat de terminologie van deze tijd uit het leven stappen. Wij stappen niet uit het leven. Het leven is niet aan ons. Wij horen nederig te zijn. Wij horen niet baas te zijn in eigen buik. Het gaat om een ander in die buik. Het zijn allemaal termen die tegenwoordig naar voren komen. Waarin de mens zegt, ik ben God. Dat is Kaïn. En Kaïn staat in hoofdstuk 4 vers 16. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heeren. Kaïn wil niet met God. Maar hij bracht wel een offer. En ja, misschien is dat ook wel zo. Bent u derde, vierde generatie christen. En komt u elke zondag naar de kerk. Maar uw hart is helemaal niet mee. En misschien doet u ook wel wat in de collectezak. Misschien wel het meeste. Misschien wel 1000 euro. Weet je, maar het heeft geen effect. Het heeft geen enkele zin. We moeten er echt mee stoppen. Het heeft geen zin. Gaat het niet om, dat er collecte, dat er geld in de collecte komt bij ons in de kerk. Gaat er absoluut, het gaat erom dat uw hart een offer brengt. Dat u het begrepen hebt in welke magistrale positie u staat. En zo staat er in Hebreeën hoofdstuk 11, daar begint het mee. Dat prachtige hoofdstuk begint niet met grote daden van Mozes en zo, maar het begint met Abel, met de essentie. Abel heeft God een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Dat nog even zeggen. De Bijbel is zo mooi. Er staat niet, hierdoor werd hij gerechtvaardigd. Nee. Wij worden niet gerechtvaardigd door onze inspanningen. Wij worden niet gerechtvaardigd door een offer. Ik word niet gerechtvaardigd als ik geld weggeef. Ik verdien niks. Als ik een lofoffer breng, als ik een lied zing. Nee, dat is uitsluitend door genade, door het offer van Christus. Daarom staat er hier zo duidelijk, hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Er staat niet dat hij hierdoor rechtvaardig werd. Hij was rechtvaardig. En dit is heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Aan je vruchten, aan de vruchten kent men de boom. Als je leven nu geen vruchten voortbrengt, blijkt dus dat je niet rechtvaardig bent. Als je leven niet een bereidheid heeft tot offers brengen, blijkt dus dat je niet rechtvaardig bent. Dus aan je leven kan je zien of je bij Gods koninkrijk behoort. Dat is heel belangrijk. Aan de vruchten kent men de boom. Niet aan de gaven. Niet of je goed kan zingen. Niet of je goed kan muziek maken. Niet of je goed kan preken. Nee. Dat kunnen we allemaal leren. Daar kunnen we naar school gaan. Maar of je leven vruchten draagt. Vruchten voor Gods koninkrijk. Vruchten. Weet je, alle gaven kan Satan je geven. Geen enkel probleem. Toen Mozes voor Farao stond, deed Mozes wonderen en de Satan deed wonderen. Kan die allemaal. Maar vruchten, die kan die niet dragen. Satan kan geen vruchten dragen. Dus wij gaan niet elkaar beoordelen aan de gaven, aan wat we doen, aan wat we kunnen. Maar we gaan elkaar beoordelen aan de vruchten. En Abel bracht vrucht. En zo staat het hier. Daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En wat was dan het getuigenis? De vrucht. De vrucht. Dat is het getuigenis. En wat voor vrucht had Kaïn? Kaïn, die werd boos. Kaïn werd een moordenaar. Kaïn maakte een eigen stad, wilde niet meer bij God wandelen, ging bij God weg. Maakte een eigen stad waarin alles was wat zijn goesting was. Zonder offers te brengen. Eén keer heeft hij een offer gebracht. Dan dacht hij, dat doe ik nooit meer. Nu moet al het andere zich aan mij opofferen. Ik moet centraal staan. En zo ging dat bij Kaïn en bij Abel niet. Hij droeg vrucht. Ja, in de dood. Dan staat er hier zo prachtig en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ja, Kaïn heeft geen vrucht gebracht. Kaïn heeft enkel, ja, mensen voortgebracht die, je moet maar Genesis 4 lezen. Kaïn heeft de vrucht van de duisternis voortgebracht. Een man nam 2 vrouwen, een wraak nemen, 7 maal wraak nemen. Hij ging een stad bouwen, een stad waarin enkel alle symbolen stonden van menselijke inspanningen. Grote gebouwen, schitterende architectuur, schitterende sport, schitterende prestatie, maar geen kerkgebouwen, geen altaar, geen offers meer, niks. Enkel de mens. De mens is krachtig, de mens is goed. En geen nederigheid. Niet rekening houden met Gods karakter, met zijn heiligheid. En dan staat er dat er 3 dingen gebeurden door Kaïn. Ten eerste ontstond de handel. Geld verdienen. Over de kappen van de armen. Ten tweede staat er dat er muziekinstrumenten werden ontwikkeld. Geweldige muziek. En dat is enorm. En ten derde de techniek. Kaïn had andere goden. Handel. Geld. Muziek. En wat was het derde ook alweer? Techniek, ja. Techniek. De dingen die op dit moment volkomen monopolie hebben in ons leven. Geld, muziek, techniek. Het is kolossaal. Hoe de techniek, Steve Jobs, hoe die de wereld veranderd heeft met de techniek. We zijn op vakantie geweest en dan zie je, is dan een techniekloze vakantie probeer je, maar ze kunnen het niet tegenhouden. Wifi, weet je wel, en dan kan je op internet. Je kan de hele wereld aan je voeten krijgen. Op 1 knop, de mensen willen schepper zijn. 1 knop kan je een mooie wereld scheppen. Je kan precies doen wat je wil. Oppassen, de sky in. Maar offers brengen. Dan is de plaats in Hebreeën 11 jouw plaats. Goden, een beter offer dan Kaïn. God gaf getuigenis aan zijn gaven. Nou, dat is geweldig. De vrucht van de geest. De vrucht van je leven. Laat het zien. En vrucht is iets bijzonders. Dan wil ik daarmee stoppen. De Heer Jezus heeft een prachtige gelijkenis gesproken. Hij zegt, ik ben de wijnstok. En mijn vader is de landman. En gij zijt de ranken. En als aan de ranken veel vrucht hangen, dan is de vader blij mee. De vader is blij met de vrucht. Nou, hoe meer vrucht er aan de rank hangt, hoe krommer die hangt. Hoe nederiger je bent. Iemand die echt vrucht draagt, is nederig. Die geen vrucht draagt, kapt hij af. En die vruchten die aan de rank hangen, die geënt zijn op de wijnstok, de Heer Jezus Christus. Die vrucht is nooit voor jezelf. Die rank die eet geen enkele vrucht. Die rank laat ze los. En een ander plukt die vruchten. Dus je omgeving. Die moet je vragen of je vrucht draagt. Of ze van je eten. Of ze gevoed worden door je. Of jouw plaats in die maatschappij een plaats is waar je Gods liefde doorgeeft. De vrucht. Ze zijn altijd voor een ander. Nooit voor jezelf. En als je aan Christus bent geënt, mag je ontdekken dat Christus is de wijnstok. Alle wortels in de grond zijn van Christus. Hij zuigt het water op en stuwt het in de ranken. En je bent verbaasd over de vrucht. Wat is dat nu toch? Wat groeit er aan mij? Hoe komt dat toch? Dat is niet van jezelf. Dat is niet je eigen sappen. Dat zijn de sappen die je van Christus doorkrijgt. En wat een leven is dat. Abel kende dat. Van Abel staat er geschreven dat God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Hij heeft vrucht gedragen. Anderen hebben genoten van zijn leven. Anderen zijn op het goede spoor gekomen door zijn leven. Anderen zijn uit het vuur gerukt door zijn leven. Anderen hebben nieuw leven gekregen. Want het staat hier zo prachtig. Hierdoor spreekt hij nog. En als in de Bijbel het gaat om spreken, dan is het altijd scheppen. Scheppende kracht van God. Abels leven bracht nieuw leven voort bij andere mensen. Scheppende kracht. Want God sprak en het was er. En als ons leven spreekt, dan ontvangt een ander het. Dan worden we kanalen van zijn zegende vrucht. En zo staat er, door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Amen. Vader, als we zo een nieuwe seizoen binnengaan, als er opgeroepen is om hier uw woord nauwkeurig te bezoeken of te onderzoeken, te letten op de details zoals Abel dat deed, dan bidden wij u dat er offers gebracht mogen worden in onze levens. Als deze jaren, komende jaar, dingen van ons worden gevraagd die wij niet gewend zijn, dan bidden wij u dat wij u zoeken. En dat we dingen zullen doen die u welgevallig zijn. En dat ons leven dan een sprekend leven mag zijn. Een scheppend leven. Zodat getroost mag worden. Zodat er vernieuwd mag worden. Zodat er genezen mag worden. Zodat er, Heer, groei mag zijn. Zodat er vruchten gegeten mogen worden met vitamine. Die de dorst lessen, maar die ons ook voeden. Heer, en dat we elkaar zo mogen bouwen in het geloof. Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen.